Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we willen zingen van Psalm 69. En daarvan het 9e vers: het maatheid breekt en scheurt mij het hart van één. 69 vers 9. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de Heilige Wet, waarna we zingen Psalm 51, het derde vers: is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 51 vers 3, na de lezing van de Wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Ik lees u Matthäus 27, de versen 33 tot en met 56. Matthäus 27. Te beginnen bij vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats. En gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij hun die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpend om dat vervuld te worden, hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij neerzittende bewaarden hem al daar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf, indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: andere heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd het duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, dat horende, zeiden: deze roept Elias. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: hou op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graaf ooit uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij de heilige stad en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van ver aanschouwende die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder der zonen van Zebedeus. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij de versen 39 tot en met 44. Matthäus 27, vanaf vers 39. En die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden. En zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf, indien gij de Zoon van God zijt. Zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: andere heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning is, wel is dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Tot zover. Gemeente, wij willen in de voorbeden denken aan mevrouw Overbeke van de Keplerweg, die deze week opgenomen zal worden in het Merwedisch ziekenhuis in verband met een heupoperatie. Mevrouw Bast verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Gorkum. En de familie Lenaert stond van de week aan het graf van een geliefde moeder en schoonmoeder en oma. Wij willen hen in onze voorbeden gedenken. Laat ons bidden. Heren, de psalmen die wij hebben gezongen waren vol van uw bitter lijden en sterven. Al zoveel eeuwen voordat dat offer daadwerkelijk werd gebracht op Golgotha, was dit offer al bezongen en geloofd. Hebben vromen u, o Heer Jezus Christus, van verre mogen zien en omhelzen. En in de offers die ze brachten voor hun zonde, gelet op dat bloed der verzoening, dat zo onmisbaar nodig was en onmisbaar nodig is, tot op de dag van vandaag. En wat dat betreft hebt u ons rijkelijk willen zegenen boven allen die geleefd hebben onder de oude bedeling. Immers wij mogen weten dat het volbracht is. Dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde. En dat er zo een geopende toegang mag zijn tot de troon der genade. En nu komen wij u smeken of wij die genade mogen nodig hebben, ook vanmorgen. Zowel in spreken en luisteren, begeerig gemaakt naar het heil dat nooit vergaat. Om uit ons verloren bestaan te roepen. Tot u die heil kunt zijn. Tot u die zalig wil maken dat wat verloren is. En wat een zegen. Als we u mogen kennen. Als we weet mogen hebben van dat alles reinigende bloed. Dat ons van alle zonden bevrijdt. Zodat wij rechtvaardig voor God gerekend worden. En dat vanwege de Heer Jezus Christus. En daarom Hij staat toch centraal in het leven van uw kerk. Het is zijn kerk, de christelijke kerk. Het is de kerk die van Christus is. Gij zijt duur gekocht door de prijs van uw bloed. En wat zet ons dat tegelijkertijd op onze plaats, Heer? Want u is er alleen maar zaligheid door het geloof in Christus. En zo niet. Dan gaan wij om eigen schuld verloren. En wat komt dat woord dan met een geweldige ernst tot ons, tot jong en oud, omdat wij niet zouden menen buiten Golgotha om zalig te kunnen worden. Dat kruis, dat ruwhouten kruis predikt van het geloof in de Heer Jezus Christus. Zo lief u hebt gij een verloren wereld gehad, dat gij hem overgaf aan de dood van het kruis, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven. Heere, zegen ons in de bediening der verzoening, onder spreken en luisteren. Neem weg alles wat dat zou kunnen schaden. Wij denken aan de zieken die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, of later de prediking mogen horen zegen. Dat ze ook in de zegen van het kruis mogen delen. Door de kracht van uw Heilige Geest. Wij denken aan mevrouw Overbeke die deze week zal worden opgenomen om geopereerd te worden. Altijd weer een hele zaak. Geef dat ze zich biddend in uw handen mag weten. O gezegende Christus, uw naam is Heiland, dat wil zeggen Heelmeester. U balsemt de wonden en heelt alle smart. Wil dat ook in het leven van mevrouw Bas bevestigen, die nu al zo lange tijd in het ziekenhuis verblijft. Dat ook voor haar de beleving mag zijn, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Wij zijn ook in gedachten bij de familie Lenaerts, waar afgelopen maandag een geliefde moeder, schoonmoeder en oma het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. En een vrijdag al begraven werd. Een moeder te missen. O Heere, er zijn er velen van ons die daar weet van hebben. En zo brengen we dan ook dit gezin aan de troon van uw genade. Opdat ze vertroosting zouden vinden in het woord alleen. in die zalige ontmoeting door de Trooster, de Heilige Geest die Gij, o Heer Jezus Christus, hebt verworven voor uw kerk. Wij dragen de weduwe, de weduwnaren en de wezen aan u op, zij die alleen staan. Zij die zich in rouw gedompeld weten van hen die heen gingen. We bidden u voor de nood van de kerk. Houd gij bijeen wat bij elkaar hoort, Heer. Dat wij zouden begeren om achter u aan te komen, geen eigen gekozen wegen of paden te gaan. Want die buigen altijd af van de waarheid, hetzij ter linker of ter rechterzijde. Wij denken aan alle werk van zending, van evangelisatie. We mogen ook denken aan het werk dat ook namens onze gemeente in Roemenië mag worden volbracht. We mogen volgende week onze gaven geven. Geef dat we het met blijmoedigheid mogen doen. Om zo ook onze naaste, die ver van ons af woont, te helpen. Gedenk ons in het spreken en in het luisteren. Dat uw zegen heel persoonlijk mogen ervaren. Wij vragen u ook voor de nood van de wereld. Wilt u Macedonië bewaren voor de vreselijke oorlog? Hoeveel jaren is er in de Balkan nu al bloed vergoten, Heer? En het is altijd de waanzin van de mens die daarin openbaar komt. Het elkaar doden en vermoorden. O God, beteugel het geweld in deze wereld. Als we toch eenmaal op u mochten zien, o dierbare borg, dan zal alle geweld gekeerd worden, hoe dan ook. Gij hebt het tot uw knecht Petrus gezegd, doe uw zwaard in uw scheed. Want die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Hoor en verhoor ons uit louter genade. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, de eerste collecte. U hebt dat kunnen lezen in het foldertje van vorige week. Is bestemd voor uitgeprocedeerde asielzoekers die toch tegen de regels van ons land in ons land blijven en dan door de kerk illegaal onderdak wordt geboden met alles wat daarmee samenhangt. Deze collecte kan ik niet aanbevelen. We hebben geprobeerd om een andere bestemming daartoe te krijgen, dat is niet gelukt. En dan heb je misschien toch al geld bij u daarvoor. Volgende week mag u uw gave geven voor het project in Roemenië. En die collecte kunnen wij van harte bij u aanbevelen. Zal ook tot een maximum van een bepaald bedrag verdubbeld worden. Dus ik stel voor dat u het geld voor deze collecte bij dat wat u al wilde geven voor de collecte van Palau zal bestemmen volgende week. De tweede collectie is van groot onderhoud kerkelijke gebouwen, van harte aanbevolen. En natuurlijk ook de collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij. Wij willen u samen gaan zingen van Psalm 22 en daarvan de versen 4 en 7. 22 vers 4, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. En ook het zevende vers, zij rukken aan met opgesperde mond. 4 en 7, Psalm 22. Geliefde gemeente, het kruis van Christus is opgericht. De barre tocht naar Golgotha stop is volbracht. Simon van Cyrene moest zijn kruis helpen dragen, omdat Jezus anders de top van Golgotha niet eens bereikt zou hebben. De Romeinse peulen houden hem nauwlettend in de gaten. Ze zien zijn bitter lijden. Hoe hij zich met de grootste pijn en moeite naar boven heeft geworsteld. En als hij dan uiteindelijk boven is, willen ze hem een pijnstiller geven om te voorkomen dat hij nu al zal sterven. Edik met gal gemengd. Want de koning der Joden moet kost wat kost aan dat kruis sterven. Jezus proeft even met zijn kurkdroge lip. Het is genoeg om te weigeren. Ook al kleeft zijn tong aan zijn gehemelte. Hier gaat het woord uit Psalm 69 in vervulling. Ze hebben mij goud op mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij edik te drinken gegeven. En nu kan het echte spektakel beginnen. De kruisiging van Jezus als een boeiend, bloederig schouwspel. Het is ontzettend druk in Jeruzalem, het is net het feest van Pascha. Vele duizenden Joden zijn er dan van alle kanten gekomen om dat grote feest te vieren. En nu stromen de toeschouwers van alle kanten toe. Het lijden van deze dierbare borg gaat nu naar zijn absolute dieptepunt. We zijn er getuigen van vanmorgen. Het lam wordt geslacht. Dieper kan hij niet gaan. Het wordt in onze geloofsbelijdenis die we vrijwel iedere zondag belijden, verwoord met die bizarre woorden, nedergedaald ter hel. Woorden die we uit ons hoofd kennen. Als ik ze bij wijze van spreken zou vergeten te noemen, dan zou u zeggen, u vergeet iets, nedergedaald ter helle. Maar dat iets, dat nedergedaald ter helle, blijkt het absolute en allesomvattende niets te zijn. Want dat tekent de totale vernietiging van de mens Jezus Christus. Zijn verbrijzeling. Dat wil zeggen zijn totale afbraak van lichaam en ziel. Een lichaam dat een tempel was van de Heilige Geest. Zijn reine ziel die nog nooit één zonde heeft toegelaten. Die volkomen vreemd is aan welke zonde dan ook. Deze ziel wordt nu gebeukt door de stromen van ongerechtigheden die op hem aanlopen. Ze spoelen over hem heen. Al de baren en golven van ongerechtigheden slaan over de reine ziel van Christus. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, wordt tot zonde gemaakt. Wat een diepte zal dit lijden voor hem hebben betekend. Hij bidt in Psalm 69, O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan mijn ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te gronden. Deze vloed is mij te groot. Gemeente, wanneer u en ik gezondigd hebben, en dat hebben we, en niet te weinig, als u en ik gezondigd hebben, en de zonde wordt ons van harte leed, omdat de Heilige Geest ons schuldig stelt, zeg eens, wat gebeurt er dan? Zeg jij het eens. Als je schuldig weet voor God vanwege je zonde, wat gebeurt er dan? Dan doen die zonden pijn. En pijn lijden we niet graag. Nou. En dan bedoel ik niet even onder de indruk zijn van de prediking. Even door de ernst van het getuigenis bevangen zijn en dan weer verder gaan. Nee, ik bedoel nu die ontdekkende kracht van woord en geest die door onze ziel heen snijdt. Dat woord dat ons verwondt, dat ons raakt. Zoals we dat zo prachtig lezen bij de bekering van die 3000 Pinksterlingen. Ze werden verslagen in het hart, dat wil letterlijk zeggen, ze werden doorstoken in het hart. Dat grijpt diep in. De geest gebruikt het woord om ons te verwonden. Hij doorwondt. En zijn handen helen, want dat is altijd het grote doel van de ontdekkende prediking. Om niet te blijven steken in de vuilheid van ons bestaan, maar omdat we bedekt zouden worden door die alles bedekkende gerechtigheid van die gezegende Christus. Ik zal het heel eenvoudig zeggen. Als je bedroefd bent over je zonde, dat kan een kind ook zijn. Wees daar zuinig op als je kindjes die knielen voor het bed en zegt, Heere, misschien wel met de traantjes in de ogen, Heere, ik heb dit gedaan. Oh, dan bid je als het ware met je kinderen mee, gemeente, is niet waar? Wat zijn dat toch kostbare ogenblikken, als je samen met je kinderen op de knieën mag liggen. En als niet zo'n kind dan die zonde hoort opzommen die ze die dag gedaan hebben. Een steen naar iemand gegooid hebben. Of dat iemand een duw gegeven hebben, noem maar op. Zo'n kind legt dat in alle eenvoud voor de Heere neer. En wat een les ligt daar ook voor ons in. Indien gij niet wordt gelijk een kinderke, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Droefheid, zei ik. Gemeente, op de plaats waar wij nu verkeren, oog in oog met de gekruisigde zaligmaker, laat God ons allemaal zien wat u en ik verdiend hebben. Wij hebben ieder jaar lijdenspredikingen. Maar heeft het u en jou tot bekering gebracht? Want daar gaat het om. De confrontatie met het kruis van Christus. En met die zaligmaker die daar hangt, als een machteloos en als een hulpeloos, kan ons toch niet op de oude voet doen voortgaan, waar wij weten dat hij daar hangt in onze plaats, dat hij de eeuwige vloekdood ondergaat. Wie van ons buigt daarvoor? Wie laat nu het hoofd schuldig hangen? Wie van ons zegt het nu in zijn of haar hart, zo gij in het recht zult treden, o Heere, gadeslaan, ons ongerechtigheid, ach, wie zal dan bestaan? Want geloof mij, en het klinkt ongelooflijk in onze oren, zeker als we ernst maken met dit getuigenis, als we gaan belijden, Heere, dat heb ik nou verdiend. Maar dan mag ik u vanmorgen preken dat er van het vloekhout een zegen uitgaat. Moet je over nadenken. Dat van een vloekhout een zegen uitgaat. Een wereldomspannende zegen. Want vanaf dit kruis vloeit de verzoenende genade van God. Tot zondaar, zoals u en ik. We Weet je wat zo bijzonder is, gemeente? Daar gaat het nu op dit moment niet over, maar ik zeg het u wel. Dat als hij daar hangt, als een gevloekte, hij bidt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat geldt dan niet al die spotters die daar staan en die soldaten alleen. Nee, dat geldt nu alle mensen die onder de verkondiging van dit kruisevangelie verkeren. Hebben u het gehoord, gemeente, of was u afgeleid? Zal ik het nog maar een keer zeggen? Hij hangt hier aan het kruis. Niet alleen vanwege die spotters en vanwege die soldaat. Klinkt het gebed van zijn lippen: Vader, vergeef hen wat zij doen. Maar dat getuigenis in dat gebed van Christus geldt nu allen die met dat kruis geconfronteerd worden. Moet je weten wat daarom dat kruis verzameld is. Wij gaan het vanmorgen met name hebben over de spotter. Dit staat nu tegenover de spot van de mens. Het gebed van de Zoon van God, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En daarom, wij staan natuurlijk vanmorgen niet vrijblijvend aan de voet van het kruis. We worden in dat kruislijden betrokken. We zijn deelgenoot van dat wat hier geschiet. Dit is nu nodig, opdat God verzoening zou vinden voor u en voor mij, het bloed van zijn lieve Zoon. Kijk, en dat doen wij vanmorgen niet af met: ja, sorry, zo zit ik nou eenmaal in elkaar, want zo praten wij daarover. Of ik heb het zo allemaal niet bedoeld. Wij bagatelliseren alles wat met zonde heeft te maken. Maar dit getuigenis stelt ons schuldig. Daadwerkelijk. Mag het in ons leven gekomen zijn tot die ware droefheid waarover we zojuist spraken. En zo niet, gemeente, dan wil het getuigenis van vanmorgen ons daartoe brengen. Bedenk het eens wie je bent voor de Heere. Bedenk het eens wie je bent voor de naaste. En dan in het licht van Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid, dan begrijp je toch wel dat er niet gemarchandeerd kan worden. Dat wil ik ook niet meer. Wat een zegen is het als er een tijd komt in je leven dat je eerlijk behandeld wilt worden. Dat je niet met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Blijf ik maar bij mezelf. We hebben allemaal zwarte bladzijden in ons leven. Allemaal, niemand uitgezonden. En je komt ze je hele leven door tegen. Ja, maar je zonden zijn toch vergeven? Ik hoop het. Maar dan zeg je niet meer: ja, maar mijn zonden zijn vergeven. Want die bladzijden, die zwarte bladzijden in je leven, die we maar liefst zo gauw mogelijk omslaan, die komen gedurende je hele leven weer terug. En is dan die vergeving van zonde niet volkomen? Ja, die is volkomen. Voor God bestaan die zwarte bladzijden niet meer. Hij heeft ze allemaal gereinigd in het bloed van Christus. Maar kun je jezelf nou ooit vergeven wat je tegenover de Here gedaan hebt? Er zijn toch dingen in je leven waarbij je zegt, oh God, ik word er steeds weer aan herinnerd. Is het niet door jezelf, dan wel door een ander? Gebeurt misschien wel eens dat u ineens een oude vriend of vriendin tegenkomt, 20 jaar niet gezien. En er is heel wat gebeurd in je leven. En zo'n vriendin of vriendin zegt dan, weet je nog van toen, toen we dat en dat deden? En het gaat als een zwaar door je ziel heen. Dat was nou net dat moment in je leven waar je niet aan herinnerd wilde worden. Paulus die zegt, dat zijn de dingen waarvoor ik me nu schaam. Ja, die mensen die met je in gesprek komen, die zeggen het lachend. Maar u, jij en ik kunnen wel huilen, nietwaar? Dat geeft zo'n diep gevoel van zonde. David was een man die God vreesde, het was een man in Gods hart. Maar er komt daar een kind van God bij. En die zegt, jij bent die man. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Weet je wat hij dan zegt? We hebben het gezongen na de wet. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, zegt hij. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Ja, maar die bladzijde, die is toch door God al gereinigd. Ja, maar hij is het nog niet vergeten. Nou komt daar die man die zegt, jij bent het. Een profeet het Heer. En dan komt kennelijk bij David al het overige ook weer boven. Maar dat maakt hem ook klein. En dat is nou het grote van zondekennis. Dat verdiept wat in je leven. Waarom? Omdat je des te groter van de Heer Jezus kan spreken. Dat je des te meer in Hem zou roemen. Dat het des te groter wonder wordt. Iedere keer weer voor ons hart. Dat Hij zo met ons, met u en jou en mij wil handelen. Wel gemeente. Terwijl de zaligmaker hier, ja, moeten we zeggen, alles mist. Want hij mist hier de gemeenschap met zijn hemelse vader. Moet u voorstellen, hij heeft gezegd, ik en de vader zijn één. En in plaats van nu die levende gemeenschap met zijn hemelse vader te oefenen, zoals hij dat dus gezegd heeft, brandt nu in zijn reine ziel de toren van zijn hemelse vader over de zonde die op hem gelegd zijn. God zegt de gemeenschap met zijn lieve zoon op. En vandaar dat wij belijden nedergedaald ter helle. Jezus doorleeft de totale verlorenheid. Naar lichaam en ziel beide. Is wel eens gevraagd aan mij door de kinderen, dominee, is dan de Heer Jezus echt in de hel geweest? Nee, Jezus is niet in de hel geweest. Hij is niet in de plaats geweest van buitenste duisternis, die voor de duivel en zijn engelen bereid is. Nee, daar heeft hij geen plaats. Maar Jezus heeft wel de helse smarten en pijnen doorleden en doorleefd. In het gescheiden zijn van de hemelse vader. Dat is voor hem de hel geweest. En weet je wat nou het grote onderscheid is tussen mensen die verloren gaan en tussen de Heere Jezus? Dat de Heere Jezus, waar hij verloren gaat vanwege u en mijn zonde, nochtans blijft hunkeren naar de God. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Terwijl degenen die verloren gaan, alleen maar op zichzelf gericht blijven, tot in de eeuwigheid. Er zal in de hel nooit iemand naar God vragen. Nog niet tot één toe. Maar Jezus, waar hij de helse
pijn en straf ondergaat, roept het uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij kan niet buiten de hemelse gemeenschap verkeren, gemeente. Dat is nou zijn dood. Dat is nou zijn dood. God verbergen is hem bitterder dan de dood. En nou is de Heer Jezus bezig door die totaal onbegaanbare weg om mensen die deze vloek verdiend hebben te redden. Dat is nou het grote doel van wat er zich hier voltrekt. De koning der Joden hangt aan het kruis. Nou, daar komen ze. De toeschouwers begint zo. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofd. Zie het gebeuren, jongens en meisjes. Moet je dat zien. Hij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. En moet u weten dat hij dat gezegd heeft met het oog op de afbraak van zijn leven. Van dat plaatsvervangende lijden en sterven. Daartoe heeft hij dat gezegd. Ik ga deze tempel afbreken. En in 3 dagen weer opbouwen. Dat ziet op zijn opstaan. Juist dat. En in dat bittere lijden sterven zo. Zou ik zeggen, gaat tochtelijk doorklinkt. Want hij werd gepest totdat het volbracht zou zijn. Worden hem minachtende blikken en minachtende woorden toegevoegd. Schimpscheuten die hem raken tot in het diepst van zijn ziel. Kijk nou eens, die tempel staat er nog steeds. Dat prachtige bouwwerk dat Herodes de Grote voor ons heeft gebouwd. Koning der Joden. Er is er maar één die wordt afgebroken. En dat bent u. Daarom bewijst het dan maar dat het anders is. Als u de Zoon van God bent, kom af van het kruis. Het is nog niet genoeg. Want daar komen de hoogwaardigheidsbekleders aan uit het kerkelijk Jeruzalem. Iedereen kent ze. Mensen gaan een beetje opzij. Je moet deze mensen de gelegenheid geven om goed te zien wat er gebeurt. En daar komen de kerkelijke toeschouwers aan. Zo zou ik ze maar willen noemen. Jezus had eens een gelijkenis verteld tegen deze mensen. Kinderen kennen die gelijkenis wel, van de barmhartige Samaritaan. Toen was er een Jood overvallen, beroofd en half dood aan de kant van de weg gegooid. En dan komt er eerst een priester langs en die ziet die man daar wel liggen, half dood. Die denkt, daar moet ik niet zijn. En dan loopt hem een grote bocht omheen. En vervolgens een leviet, ook al een dienaar van God. Precies hetzelfde, ook met een grote bocht eromheen. En dan komt er een Samaritaan aan. Zo'n gehate Samaritaan. Die zal er niet alleen omheen lopen, maar die zal hem ook nog een trap nageven. En hem in zijn gezicht stuwen. Maar dan gebeurt het. Die man die komt van zijn ezel af en die gaat die man verzorgen. Met al de liefde die er is in zijn hart. Hij balsemt de wonden, hij verbindt hem en hij laat hem op zijn ezel en hij gaat naar de eerste, de beste herberg toe. En daar laat hij alles voor hem. Daar bestelt hij alles voor hem wat hij nodig heeft. Hij geeft ook nog geld. En hij zegt, als hij weggaat de andere dag, als hij er nog aan tekort komt, laat het vooral weten. Nou, kijk eens wat hier is gebeurd.
daar hangt nu de Heere Jezus. Half dood. Langs de kant van de weg. En daar komen ze. De overpriesters, ze worden met name genoemd. De schriftgeleerden, de ouderlingen en de fariseeën. In hun wet staat geschreven, hebt u naaste lief. God lief te hebben boven alles. En de naaste als onszelf. Dat wisten ze heel goed. Nou, gemeente. Ze gaan in het koor meezingen van al die mensen die daar lopen. En ze zeggen, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Maar daarmee veroordelen ze zichzelf. Anderen heeft hij verlost, ze hebben het nu toch gezegd. En dat kon ook niet anders, want ze waren er zelf oor- en ooggetuigen van geweest. Wat had hij niet een goed gedaan? Wat een mens had hij niet om zich heen gehad. Hoeveel waren er niet genezen, uit de doden opgewekt, van duivelen bevrijd? Ja, toen hadden ze gezegd, hij doet het door de overste der duivelen. Door de overste der duivelen, Beelzebub, daar doet hij door. Maar nu zegt hij, nu zeggen ze, anderen heeft hij verlost. Dus dat is kennelijk gebeurd. Ze kunnen er niet omheen. Maar dat maakt het oordeel van hen des te zwaarder. En zo geldt het ook van ons, gemeente. Wij kunnen er niet omheen. Je kan nooit zeggen dat je niet met het kruis van Christus bent geconfronteerd. En met zijn geweldige zondagsliefde. Dat kan toch niet? Daarom laten we maar heel stil luisteren wat hier gebeurt. Met een kloppend hart. Anderen heeft hij verlost. Niemand kon het ontkennen. Duizenden hadden het gezien. Laten we nu doen wat God van ons vraagt. O God, verlos mij uit de nood. Red toch door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Hij wacht om genadig te zijn. Die kerkelijke mensen die doen er nog een zweepslag overheen. Want weet je wat ze nu zeggen? Indien hij de koning van Israël is. Terwijl het boven zijn hoofd geschreven staat. Jezus. De koning der Joden. Maar ook dat schudt hij niet wakker, gemeente. Het is in hun ogen een beschuldiging. Ze hebben ook nog geprobeerd om dat bord weg te krijgen. Maar Pilatus had gezegd, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Goed, maar nu hanteren ze het dan. Als u dat dan bent, zoals je altijd hebt gezegd, kom dan van het kruis. Laat het dan zien. Ja. En misschien zeggen wij nou wel... Waarom heeft hij dat nou niet gedaan? Gemeente, ik zal dat u proberen duidelijk te maken in het vervolg. Maar één ding. Alles wat nu naar voren komt, is geschreven volgens Johannes, opdat gij zoudt geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daar is het geschreven. En nu krijgen we vanaf de toeschouwerskant allerlei jamaars te horen. Indien die dat is, komt er dan eerst maar eens af, laat het dan maar eens zien, enzovoort, enzovoort.
Misschien zegt u ook wel, ja, ik zal dat wel willen geloven, maar... En dan komen er allerlei bezwaren. Gemeente, het ware geloof, hoe klein ook, dat redeneert niet meer. Dat buigt voor de Heer. En dat is de bedoeling. Niet zeggen indien hij de koning van Israël is, want dat is hij. Golgotha is de troonzaal voor Christus. Daar hoort hij thuis. Ja. Mag ik het zo zeggen? Jezus is ervoor in de wieg gelegd. Zo zeggen wij dat toch? Hij is ervoor in de wieg gelegd. Hij had geen eens een wieg. Er wordt wel eens gezegd, de krib is van hetzelfde hout gemaakt als het kruishout. Maar ze hebben nog meer in petto. Ze zijn niet zo gauw klaar met hem. Hij heeft op God vertrouwd, die hem nu verloste, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. U moet er eens op letten dat ze zelfs de citaten die Jezus heeft gesproken in zijn omwandeling op aarde vrijwel letterlijk aanhalen. En dat ze ook ontdekken dat het woorden zijn die in de schrift geschreven staan. In Psalm 22 staat bijvoorbeeld, allen die mij zien, bespotten mij. Nou, wat is hier nou gaande? Die mensen konden die psalmen uit hun hoofd opzetten. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden hun hoofd. Psalm 22. Ze schudden hun hoofd. En ze zeggen, hij heeft tot de Heere gewenteld, dat die hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Het is exact wat hier gezegd wordt. En dat zijn dan woorden, gemeente, die bedoeld zijn om tot het geloof te komen. Als je Psalm 22 leest en je ziet dan op wat er gebeurt op de kruisen van Golgotha, dan kan er maar één conclusie gerechtvaardigd zijn. Ja, waarlijk, deze is de Christus, de Zoon van God. Maar, nee, niets van dat alles. Ze gaan met die tekstwoorden aan de haal om te spotten. Hij heeft op God betrouwd. Nu dan, zegt ze, als die God hem dan wil. Kijk, en daar zie je het venijn. In Psalm 22 staat dat hij hem redde omdat hij lust aan hem heeft. En hier wordt gezegd, als hij dan lust aan hem heeft, laat hij hem dan redden. Voelt u het met me mee? Jij ook? Nu wordt zelfs de hemelse Vader uitgedaagd. Het is niet alleen dat ze de Zoon lasten, maar nu gaan ze ook nog de hemelse Vader erbij betrekken. Als God hem dan wel wil. Dan moet iets voor hem opnemen. En Jezus hoort het alles aan. De gemeente, dat is voor ons onbegrijpelijk. Maar nog is er in het hart van Christus niet opgekomen, Vader. Werp ze nu maar voor eeuwig weg. Hier gaat het te ver, nee. Dat gebed blijft gewoon staan. Daar is geen schaduw van omkering, weet u. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. ook als ze de hemelse vaart in zijn eer aan ramde. Door te zeggen, als die God hem dan wel wil, dan zal hij hem wel uithelpen. Ze verdraaien hier de schrift tot hun eigen verderf. En Christus bidt voor hem. Hoe vaak was het al zo niet toegegaan in zijn omwandeling op aarde? Dat is toch zijn werk geweest om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat houdt niet op bij het kruis. Hij gaat gewoon door met dat werk waartoe hij van de Vader is gegeven. Hij is ervoor in de wieg gelegd, nogmaals. En dan, ja, dan gebeurt er iets wat we helemaal niet kunnen begrijpen. Het is niet alleen dat die mensen die daar lopen en die kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, dat die de spot met hem drijven. Maar er hangen naast hem ook nog twee kruiselingen, twee moordenaars. Mensen die rechtvaardig ter dood veroordeeld zijn. Die mensen die hangen daar met de dood in hun schoenen. We geven ze nog 3 uur maximaal. En wat denkt u? Ze gaan gewoon met de massa meedoen. Ze zingen het lied van de spot. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Dus ondanks die ondraaglijke pijnen die die mensen ook hebben geleefd. Ook al zullen zij wel de nodige verdoving hebben ingenomen. Het ediken en gal gemengd enzovoort. Maar ze zijn toch nog wel zo goed bij hun hoofd dat ze dat spotlied oppikken. Ja. Er zijn heel wat muziekverenigingen en zangverenigingen die eensgezindheid heten. Nou, dat is wat hier gebeurt. Eén van zinnen zijn. In het spotten van Jezus. De toeschouwers, de geestelijkheid en de moordenaars. En ze zingen hun lied. Gemeente, u merkt wel dat het geen kunst is om te spotten. Dat zit ons gewoon in het bloed. Maar om goed van God te spreken, daar is een wonder van de hemel voor nodig. Dat moet geleerd worden. Op de leerschool van Gods genade. Dat leert alleen de Heilige Geest. Hier hoeft geen wonder voor te gebeuren. Om te spotten. Dat kun je zomaar oppakken. Maar weet u wat nou het grote wonder is? Dat te midden van dat koor van spot. En houd het er maar gerust op dat het er duizenden geweest zijn. Dat er nou één het voorwerp is van die spot. Weet je wat ook in deze geldt? En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Die moordenaars bestonden niet eens voor die spotters aan de voet van het kruis. Het ging er om Jezus. En dit reikt terug naar de stilte van de eeuwigheid. Weet u nog de eerste preek over de lijdenstof? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En op de berg des Heren zal het voorzien worden. Wel, dat is wat hier gebeurt. Golgotha is de plaats waar de zoon des mensen wordt verhoogd. Opdat hij gezien zal worden en geloofd zal worden. We worden er als het ware met onze haren bij gesleept. Opdat nu het gebed geboren wordt, o dierbare Heilige Geest. Mag ik nu ook die lijdensprediking verstaan? De lijdenstijd is toch in het kerkelijk leven. De tijd van Gods onbegrijpelijke zondagsliefde. Wat schittert dat in de gaven van zijn zoon. Heel ver weg staan een paar vrouwen. En die zingen niet mee. Die zingen niet mee, gemeente. Wat zou het nou groot zijn als we nou de eensgezindheid met die vrouwen zouden kennen. Dat we nu bij al die spotters vandaan mogen lopen. Dat we het er geen minuut langer meer uit kunnen houden. Dat we onze oren dicht doen en zeggen, oh nee, Heer, dit kan niet meer, dit kan niet meer. Dit is mijn dood. En wij een plekje bij die vrouwen mogen zoeken die van verre staan. Om dan samen het lied van het lam te neurien. Dat we het van elkaar weten. Zie het lam God. Dat de zonden der wereld wegdraagt. Ja, maar dominee, kan dat dan zomaar? Het moet zomaar. Dat is nog eens wat anders. Ik kan me niet voorstellen dat ik zomaar bij die spotters weg kan lopen. En bij die enkele vrouwen aanschuif. Kun je dan wel voorstellen dat je bij die spotters blijft staan? Kun je dat dan voorstellen? Als je het dan bent, laat het dan zien, kom eraf. Is dat dan je leven? Is dat dan je leven? Scharrel dan maar weg met mij, gemeente. Scharrel maar weg met die vrouwtjes toe. Oh, weet je, daar is er één die ineens ophoudt met spotten. Dat is één van die moordenaars. Hij krijgt geen vloek meer over zijn lippen. Ineens worden zijn ogen geopend. Waarom keert zich die hele massa tegen die ene die ik nog geen onbehoorlijk woord heb horen zeggen, terwijl ik en mijn maat hem ook belagen als geen ander? Hij bidt. Gedenk mij als hij in het paradijs gekomen zult zijn. Dat is een dissonant. In dat machtige koor dat nog steeds het lied van de spot zingt. Hij schaart zich bij de vrouwen. Nee, meer nog. Hij schaart zich bij Christus. Wat een zalig plekje, gemeente. Wel, ik zou zeggen, laat dit de uitkomst van de prediking zijn. Hij, die voor ons zijn leven gaf, hij heeft voor ons de strijd volstreden. Nu zijn wij met hem opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan om eeuwig in zijn dienst te staan. Rijken. Amen. We willen samen zingen 142, het zevende vers. Psalm 142, het zevende vers.
Laat ons danken en bidden. De Heere, u bracht ons op de plaats van het gericht. En u hebt het ons doen horen hoe wij schuldig staan voor u en voor onze naasten. Maar ook dat gij daartoe uw zoon hebt gegeven. En hij is ons vanmorgen voorgehouden als die alles overnemende borg en zaligmaker, die de weg ging van de totale vernietiging, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Heer, dat zou groot zijn als wij vanmorgen uit het koor der spotters getrokken zijn. Om plaats te nemen bij hen die uw naam belijden. We hebben ervan gezongen, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naam die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omringt. En vrolijk van uw weldaan zien. We zo naar huis mogen gaan. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we met de spotters langs het kruis heen trekken en letterlijk alles voorgezien houden en onze weg in afkeer van u vervolgen. Heere, dank dat u ons dit ogenblik schonk. Opdat wij uw lijden recht zouden betrachten. Ga met ons als we van hier gaan. Breng uw gemeente veilig thuis en geef dat we vanavond weer onder de bediening van uw woord mogen komen. Zegen daartoe ook uw knecht. Maak het goed, Heer. Met uw presentie. Wij smeken het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 3. En daarvan de versen 1 en 4. Psalm 3, vers 1. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, degene die mij drukken. En dan ook het vierde vers. Sta op, verlost mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. 1 en 4 van Psalm 3. Gemeente gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.